De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van de Wint voorgaat. In deze dienst zal de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal gehouden worden. De schriftlezing is uit Johannes 9. Kerkdiensten. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Zondag 10 december in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van de Wint voor te gaan. En in die dienst zal de viering van het heilig avondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt eveneens dominee Van de Wint voor te gaan. In de dienst van dankzegging en nabetrachting op het heilig avondmaal. Voorbeden. Kees Haverals, Krankstraat 15, verblijft nog in het ziekenhuis. We bidden voor ouderen en zieken in de thuissituatie. En aan degene die in de verzorgingshuizen verblijven. In de voorbeden denken we verder aan de kabinetsformatie en de situatie in Israël en Gaza. Mededelingen, samen delen. U kunt zich nog opgeven voor de kerstreis bij de Noorderkerk in Amsterdam. Dat kan tot en met maandag 4 december bij Stefanie van Dalen. Meer informatie staat in de kerkbode van vorige week. Vriendenstimmen. Bij de uitgang worden kerstkaarten van deze stichting uitgedeeld. Ontmoeting. Na deze dienst is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten in Eban Haezer. Censuur amorum. Als u in verband met de viering van het heilig avondmaal gebruik wil maken van het censuur amorum, wordt u verzocht dit voor morgenavond 7:00 te melden bij de predikant of scriba. Bezinningsuur. Voor een extra moment van voorbereiding en onderlinge ontmoeting voor de viering van het heilige avondmaal bent u van harte welkom op donderdagavond 7 december in ProRegen. Inloop met koffie vanaf 7:45, aanvang 8:00. Collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Gevangenenzorg Nederland. En de tweede is voor de kerk. We bevelen deze collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor de vereniging Op Weg met de Ander. Voorzang. De voorzang is de lofzang van Maria, vers 1. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij den Heer, mijn zaligmaker noemen. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen van Psalm 43, de versen 3 en 5. Het is de eerste Adventszondag, de tijd van verwachting. En we bidden hiermee om de komst van het licht. Zend Heer uw licht en uw waarheid neer. En ook het vijfde vers, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot. Psalm 43, vers 3 en 5. Na de 10 geboden en de samenvatting zingen van Psalm 119, het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Psalm 119, vers 65. Hoort nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, ook niet uw zoon en uw dochter, ook niet uw dienaar of uw dienares, ook niet uw vee, ook niet uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Ook niet zijn dienaar of zijn dienares. Ook niet zijn rund of zijn ezel. U zult niets begeren van wat van uw naaste is. En de Heer Jezus sprak: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Met het oog op de viering van het heilig avondmaal, volgende week zondag, zo de Heer het ons geeft, gaan we nu het eerste deel lezen uit het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus. Hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van ons Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voort dat wij het houden met dat doel waartoe de Heer Christus heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, nu God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mens of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijn eed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En dat we ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen. Maar dat we dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof. En met onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken. En wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en alle geboden van God te leven. Zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt. En dat hij ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover lezen wij vanmorgen vanuit het kerkelijk formulier. Laten we nu samen de Heere aanroepen in ons gebed en er bidden om de verlichting van de Heilige Geest. Grote God, onze Vader in de hemel. Ook vanmorgen willen we in ons gebed ons op u richten. U die de eeuwige God bent, de heilige Vader. U die in ontferming naar deze wereld omziet. En uw liefde hebt bewezen in het geschenk van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. We brengen u de dank. De lof, de eer. Heere, hoe groot bent u? Hoe groot is uw trouw? Hoe goed bent u dat u ons uw woord geeft en de bediening van het woord? En daar danken we u voor. En wilt u ook vanmorgen zo ons nabij zijn en ons leiden met uw Heilige Geest, dat we ook in eensgezindheid samen mogen zijn, buigend voor uw woord, luisterend, dorstend naar u, zoekend naar uw genade, verlegen om uw licht en vertrouwend op uw belofte. Heere, schenk ons de hulp van uw Heilige Geest, opdat we uw woord geloven, opdat we uw naam belijden en u groot maken, ook vanmorgen. En dan bidden we of u ons de zonde vergeeft. We komen voor uw heilig aangezicht. En we zijn gebrekkige mensen. We hebben uw wetten overtreden. Heere, de zondige begeerte die bij ons woont en in ons is. Wij vragen van u dat u het bedekt onder het bloed van Christus. Hij die het Lam van God is. Hij die zijn leven gaf aan het kruis en alles heeft volbracht. Mogen we, Heere, door het geloof in hem begrepen zijn, naar uw genade. En wanneer we dan uw woord beluisteren en ons vanmorgen ook zo voorbereiden om volgende week het heilig avondmaal te houden, schenk ons ook daarin uw hulp en leiding. U kent, Heere, de dingen die er kunnen spelen in ons leven, die hindernissen vormen, die twijfels geven, maar ook waardoor wij kunnen verlangen om zo gesterkt te worden aan de tafel met brood en wijn. Heere, wilt u in ieder van ons daarin helpen en nabij zijn, opdat we op een goede manier kunnen toeleven aan de avondmaalzondag. Sterk ons daarin en geef dat het ook zal zijn in de verbondenheid met de Heere Jezus Christus, een levende verbondenheid, een geestelijke verbondenheid met hem en door hem ook met elkaar. En Heere, alle dingen die er dan in ons hart tussen zitten, in ons leven, wilt het zelf ook wegnemen, opdat we als zondaren ons mogen laven aan de bron, Jezus Christus, die krachtige bron van zijn bloed, die krachtige bron van de opstanding uit de doden, waardoor we het leven mogen hebben. Leid ons daarin. Wees ons ook vanmorgen nabij in luisteren en spreken in heel deze eredienst, alle taken die er te verrichten zijn. Als koster rondom beeld en geluid, ook degene die oppassen, organist, ambtsdragers, ja, Heere, als gehele gemeente, wilt u uw zegen geven en laat uw woord ook zijn kracht doen, hier in de kerk en bij degene die thuis luisteren. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw heerlijke naam worden geheiligd. Gedenk zo ons als gemeente hier in Bruchem. Gedenk uw kerk wereldwijd. Wilt u overal geven dat uw woord wordt verkondigd, het evangelie van Christus, het licht brengt in de harten van de mensen. En dat we, Heere, zo ook worden gevoed om uit te zien naar de komst van uw koninkrijk en naar de komst, de terugkomst van die grote koning. Opdat alles voltooid wordt. En Heere, ook al die beloften tot vervulling raken die u gedaan hebt. Kom zo, Heer Jezus Christus. Wij bidden dat. Met enkel genade. Amen. We gaan vanmorgen uit de Bijbel lezen in Johannes 9. Het evangelie naar Johannes. Hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 17 en ook de laatste versen uit het hoofdstuk, vers 39 tot en met 41. Johannes 9, vers 1 tot 17 en dan vers 39 tot en met 41. En we lezen het woord van God in Johannes 9 als volgt: en in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde. En hij zei tegen hem: ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. De buren dan en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden: is deze het niet die zat te bedelen? Anderen zeiden, hij is het. En weer anderen, hij lijkt op hem. Hij zei, ik ben het. Zij zeiden tegen hem, hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde zij, een mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Zij dan zeiden tegen hem, waar is hij? Hij zei, ik weet het niet. En ze brachten hem die eerder blind was naar de Farizeeën. En het was Sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Opnieuw vroegen nu ook de Farizeeën hem hoe hij ziende geworden was. En hij zei tegen hen, hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. Sommigen dan van de Farizeeën zeiden, deze mens is niet van God, want hij neemt de Sabbat niet in acht. Anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Ze zeiden opnieuw tegen de blinden, u dan, wat zegt u van hem, omdat hij uw ogen geopend heeft? En hij zei, hij is een profeet. En dan lezen we ook het laatste stukje van dit hoofdstuk, vanaf vers 39. En Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden en die zien, blind zouden worden. Sommige van de Farizeeën die bij hem waren, hoorden dit en zeiden tegen hem, zijn wij dan soms ook blind? Jezus zei tegen hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt, wij zien, zo blijft dan uw zonde. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Als kerntekst voor de preek noem ik u vers 11. Johannes 9, vers 11. Hij antwoordde en zei, een mens genaamd Jezus maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Vanuit het Bijbelgedeelte staan we stil bij drie punten in de preek. Ten eerste wat Jezus ziet. Ten tweede wat Jezus doet. En ten derde wat Jezus zegt. Dus wat Jezus ziet, wat hij doet en wat hij zegt. We gaan eerst zingen uit Weerklanklied 17. Een lied naar aanleiding van Jesaja 9. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. En ook het derde vers daarvan, wat heil een kind is ons geboren, een zoon gegeven door uw kracht. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En daar zingen we lied 17, de versen 1 en 3. gemeente, er werd veel over gepraat. Over die genezing van de blinden in Jeruzalem. Hoe is dat allemaal gegaan? Kinderen, jullie hebben er vast wel eens over nagedacht. Hoe dat nou zou zijn als je nooit iets hebt kunnen zien. Moeilijk hoor. Om je dat echt in te denken. Dat je nooit iets hebt kunnen zien. Wat je dan mist. En hoe je van alles moet doen. Bijzonder. Hoe blinden toch veel dingen kunnen leren. En nu gaat het over een man in Jeruzalem, jongens en meisjes, die is altijd al blind geweest. Blind geboren. En vlak bij de tempel zat hij te bedelen. Allerlei mensen kennen hem goed. Natuurlijk zijn ouders en de buren. En de mensen die elke dag naar de tempel gaan, die hebben hem vaak zien zitten. En weten jullie wat er op een dag gebeurt? De mensen die hem eerder hadden gezien, die komen hem weer tegen, maar er is iets veranderd. Die ogen. Hij kijkt je aan. Ja, dat zie je echt. En hij loopt rond even vrij als iedereen. Hoe is dat toch gebeurd? Nou, er zijn in dit hoofdstuk uit de Bijbel heel veel mensen die daarover praten. Eerst de buren, dan de fariseeën, dan zijn ouders. En er komt zelfs ruzie over. Die buren die zeggen eerst tegen elkaar, hé, kijk, is dat niet die blinde bedelaar? En de een zegt, ja, hij is het. Nee, hij lijkt er alleen maar op. Maar zelf zegt hij, ik ben het. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Het is dezelfde man. Er is een wonder gebeurd. En dan gaan ze het aan hem vragen. Hoe zijn dan je ogen open gegaan? Vertel eens, hoe kan dat? Wat is er gebeurd? En daarna brengen ze hem bij de fariseeën en die stellen ook vragen, maar die krijgen oneenigheid. En dan halen ze zijn ouders erbij. En zo gaat dat door. Er is in ieder geval iets gebeurd. Deze blindgeborene kan zien, voor het eerst kan hij uit zijn ogen kijken. Dankzij Jezus. Jezus, hij die het licht der wereld is. En zo is zijn komst ook verwacht. Eeuwenlang het volk in duisternis zal een groot licht zien. Een licht. En dat mensen het kunnen zien. Ja, Jezus, hij is dat licht. En hij zegt het hier in het hoofdstuk nogmaals in vers 5. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Ja, de Christus zou komen om blinden het licht in de ogen te geven. De fariseeën, die dachten dat licht niet nodig te hebben. Die zeiden, zijn wij dan soms ook blind? Maar elk mens heeft dat licht nodig. En er moet iets gebeuren dat ik het ga zien. Dat ik geestelijke helderheid krijg. Dat ik Christus ga zien. En dat ik het ook echt weet wie Jezus nu is voor mij. Verlangt u dat? In de voorbereiding op het heilig avondmaal. Ja, neem dan dit gebed in uw hart. Heere, geef mij dat licht. Want wiens ogen open gaan voor hem en wie de gekruisigde mag kennen, die wil hij ook hebben aan zijn tafel. En daarom willen we het graag weten. Hoe is dat gegaan? Net zoals die buren het de blindgeborene vragen in vers 10. Hoe zijn nu de ogen geopend? Vertel het eens, leg het ons uit. We willen het weten. En dan niet kritisch, zoals de fariseeën. Om het te keuren en om het te veroordelen. Ja, zo kunnen er ook nu nog geestelijke keurmeesters zijn en die willen jouw verhaal horen om er een oordeel over te vellen. Ja, en je voelt al aan, voordat je het weet, ben je soms afgekeurd. Zullen we daar maar niet aan meedoen, gemeente? Er kan soms zo snel worden geoordeeld alsof anderen het veel te makkelijk allemaal opvatten, maar vergis u niet. Onder de avondmaalgangers is er ook meer schroom en worsteling dan u misschien denkt. Nee, als wij vragen hoe is dat nu gegaan, dan moeten we dat niet doen om een kritisch oordeel te vellen, maar omdat we iets willen horen over het werk van God. En dat we hem daarvoor groot kunnen maken. Of je kunt het vragen omdat je er zelf ook naar verlangt en je wilt erin delen. En hoe ging dat nu bij u? Hoe ging dat bij jou? Hoe zijn uw ogen geopend? Vragen het de blindgeborene. En dat gaat niet bij iedereen op dezelfde manier. Jezus gebruikt ook in de genezingen verschillende methodes. En toch liggen daar zeker lessen in. Lessen over de weg die God gaat. Laten we maar eens naar hem luisteren. Deze blinde begint bij Jezus. Hij zelf had de Heer Jezus niet gezien. Dat kon hij niet. Hij vertelt ook niet dat hij iets over hem had gehoord of dat hij had geroepen, zoals bijvoorbeeld Bartimeus deed. Vaak vroegen de mensen Jezus om hulp. En dat was nooit te vergeefs. Maar die blindgeborene die begint zijn verhaal bij Jezus. Een mens genaamd Jezus. Zo noemt hij hem. Een mens. Ja, wat weet deze genezen man er verder nog van? Wat weet hij over de godheid van Christus? Wat weet hij over zijn ambten of over het doel van zijn komst hier op de aarde? Nog niet veel. En toch kwam Jezus in zijn leven. Als mens. Kent deze man nu Christus? Ik zou zeggen ja. Maar dat is nog heel beperkt. Een mens die Jezus heet. Geboren uit een vrouw. Wat hij weet is beperkt. Hoewel als we hem ernaar vragen en even verder vragen, beleidt hij meer. Je moet soms ook gewoon even doorvragen. En dan, ja, zoals in vers 17, u, wat zegt u van hem? Dan klinkt het antwoord, hij is een profeet. Wat die blindgeborene allemaal zegt over de Heer Jezus, dat wordt in het vervolg van het hoofdstuk ook wel steeds meer. Hij is bereid wat te leren. Bereid ook om wat aan te nemen. Hoe ver moet je nou zijn voor het heilig avondmaal? Er is geloof nodig. Dat is dat je ogen voor Jezus zijn opengegaan. Maar er is geen groot geloof nodig. Of dat je alles weet en alles maar begrijpt. Nee, daar kun je nog wel in groeien. Groeien in de kennis en de genade van Christus. En dat zal ook zeker wel je oprechte verlangen zijn. En daarom lezen we aandachtig wat de Heere Jezus doet en zegt. In de eerste plaats noemt dit hoofdstuk het zien van Jezus. In vers 1. Hij zag iemand. In de grondtaal staat er ook het woord mens. Hij zag een mens. Een mens die. Hoeveel hebben langs die mens heen gekeken? En zelfs de discipelen die spreken wel over die blinde, maar de Heer Jezus die ziet hem echt. Een mens. En kijk, zo leren we de Heer Jezus kennen. Zo is hij gekomen in deze wereld. Als de eeuwige zoon. En kijk, hij ziet die blinde. Hij ziet daar een mens. Hebt u het ook al eens opgemerkt dat de Heer u persoonlijk heeft aangezien? In het voorbijgaan staat er aan het begin en dan moet u weten dat Jezus net uit de tempel komt waar ze hem hebben willen stenigen. En Jezus die dook weg, hij verborg zich voor de stenen en dan loopt hij die tempel uit. Hij loopt dus de vijandige Joden voorbij en richt zijn ogen op die blinde bedelaar. Die ziet hij. Hij ziet de ellendigen. En zo werd toch hij ook verwacht. De Christus, de psalmen en de profeten. Als een die de ellendigen ziet. En zo is hij gemeend. Neem dat maar aan. Christus ziet de ellendigen, de armen, de blinden, die het niet weten. Die het zo moeilijk zien. Ja, ziet hij ook om naar mij? Kan je denken. En hoe weet ik dat? En hoe kwam die blinde dat te weten? Nou, die kwam erachter doordat de heiland hem aansprak. De heiland sprak hem aan in zijn leven. In zijn nood, daar waar hij zit. En die heiland die ging helend met hem aan het werk. En dat ga je wel merken. Toen Christus deze man zag, ja, toen zagen zijn discipelen hem ook. En die stelden een vraag naar het waarom. En de discipelen die begonnen een discussie over zijn handicap. Wie heeft er gezorgd? Hij zelf of zijn ouders dat hij blind geboren zou worden. Maar de Heer Jezus die wijst dat van de hand. De Heer Jezus gaat er niet in mee. Om een direct verband aan te wijzen tussen de ziekte en de zonde. De discipelen deden dat wel. En zo dacht men in het algemeen. De zonde als directe oorzaak. En daarmee ook als een hindernis. Zo ligt dat dan. Als oorzaak en gevolg en meer niet. Maar Christus gaat daar anders mee om. Ja, als u nu tobt over uw zonde. Of over je gebreken. Of die niet een hindernis zullen zijn. Een hindernis voor de gemeenschap met God. Dan moet u hier goed op letten. De Heer Jezus die ziet in die bedelaar geen hindernis. Hij ziet geen hopeloos geval. Ja, wij kunnen hetzelfde zien als die discipelen. Dat je een en al hindernis ziet. Wat je tegenhoudt om avondmaal te houden. Misschien mijn geestelijke blindheid. Van mijn geboorte af. En ik heb gezondigd. Zeker. Wij zelf hebben gezondigd. Onze ouders. En wat kan ik daar dan mee? Dat je erin vastzit. Kijk goed. Wat ziet de Heer Jezus daarin? Hij ziet er een gelegenheid in. Een geweldige gelegenheid voor Gods werk. Om het licht hier te laten schijnen. Om genade te bewijzen. Om de heiland te zijn. De heiland van deze blinde bedelaar. Ja, mensen die alles zo goed denken te weten. Die in zichzelf zo rijk zijn. Zo vol. Daar kan de Heer Jezus niks aan kwijt. Maar juist dat wat u ervaart als een hindernis, je eigen verdorvenheid, dat je zo slecht bent en blijft, of je blindheid, dat je er maar niet uit kunt komen, je doodsheid. Dat je er misschien niet eens meer om bidt. Van ons uit zijn dat hindernissen. Is dat schuld? Waar je ellendig bij voelt. Maar ik mag u verkondigen dat Christus in dat alles een gelegenheid heeft. Hij heeft een voorwerp om zijn genade in te tonen. Om alles wat hij in huis heeft toe te passen in het leven van een mens. En te geven uit pure liefde. De zaligmaker moet de werken Gods doen. En die werken... die moeten heerlijk schitteren tot eer van God. Zou u daarvoor geschikt zijn? Ja, als u een verdorven mens bent, als je vleeselijk bent, totaal onrein, geestelijk blind. Als je iemand bent die eigenlijk maar slecht luistert naar de Heere, dat is allemaal niet mooi. Dat is verkeerd. Maar de Heer Jezus, de zaligmaker, die kan er wat mee. En daarvoor is hij ook juist gekomen. Hij slaat zijn ogen op de allerellendigste. Om die te maken tot de toonbeelden van de genade van God. En dan is er niets van ons. Zo arm ben ik, zo machteloos. En alles komt van hem. Uit de schatkamer van zijn werk. En juist dat mogen we ook zien aan het avondmaal. Christus heeft het volbracht en hij gaf zijn lichaam, hij gaf zijn bloed, hij deed alles. En van mij zit er niks bij. Helemaal niks. Van mezelf ben ik arm en blind en meer niet. Maar hij geeft me alles. Anders was het hopeloos. Anders was ik verloren. Hoe is dat nu gegaan? Dat die blinde ogen werden geopend. Het eerste is wel dat Jezus hem zag. En hoe? Als een mens om Gods werken in te openbaren. We hebben eerst gezien wat Jezus ziet. Ten tweede wat Jezus doet. Wat staat er beschreven in de Bijbel in vers 4? De Heer Jezus gaat Gods werk doen. Dat hebben we nodig. Dat God in ons werkt. En dat de Heer door zijn geest reddend bij je ingrijpt. De Heer Jezus die brengt het licht in de ogen. Hoe doet hij dat? Nou, de man die blind is geweest, die vertelt het ons zelf. Toen buren en kennissen hem ernaar vroegen. Een mens die Jezus heet... maakte slijk. Hij had op de aarde gespuugd. En dat speeksel gemengd met wat aarde. En die modder gesmeerd op de ogen van de blinde. Vreemd, vindt u niet? Zo deed hij het niet altijd. Jezus had verschillende manieren. Soms sprak hij alleen. Of je gebruikte... alleen maar speeksel. Nu schijnt men in de oudheid al bekend te zijn met de genezende werking van speeksel. En zo kan Christus het speeksel gebruiken onder zijn zegen. Maar nu is het met aarde gemengd als slijk. Dat deed Jezus niet eerder. Dat kwam eigenlijk ook nooit voor. Laten we er eens goed naar kijken, kinderen. De Heer Jezus die spuugt op de grond. En hij roert dat speeksel, dat spuug uit zijn mond met aarde of zand. Nou, wat krijg je dan? Dan krijg je modder. Slijk staat er in de Bijbel. En wat gaat de Heer Jezus daarmee doen? Hij neemt dat op een hand en hij smeert dat op de ogen van de blinden. Nou, wat zal dan gaan gebeuren, denken jullie? Wordt het dan juist niet veel erger met die ogen? En ze worden ze eerder slechter dan beter, zou je denken. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van de Heer, maar wat dan wel? Nou, met die laag modder voel je het zitten. Er zit iets op die ogen. Een dikke laag slijk. En dat droogt wat op. En dat veeg je er niet zomaar van af. Ja, dat moet je er met water af gaan wassen. Nou, daarom doet de Heer dat op deze manier. Hij wil iets laten ervaren. Hij wil het tastbaar maken. Die man die is blind van de geboorte af, altijd al geweest. Maar nu bestrijdt Jezus zijn ogen met slijk. En nu wordt het tastbaar. En je voelt het. Daar zit het. En dat wat daar zit, dat moet er vanaf. Ga die ogen uitwassen. En zo werkt de Heere God nu ook in het geestelijk leven. Ja, je bent al een zondaar van je geboorte af. Maar als de Heilige Geest in je hart gaat werken, dan ga je dat ook zien. Je gaat dat voelen, je hebt daar last van. Zo wil je het niet. En dat doe hij niet zelf, dat doet de Heer. Christus, hij ziet een zondaar in zijn ellende en dan strijkt hij slijk in je ogen, dat het concreet wordt. Daar zit het, daar, jouw zonde. En je gaat ervaren, dit moet weg. Waar kan ik dat afwassen? Het slijk is aarde met speeksel, want de Heiland die wil die ogen van de blinden juist genezen, dat is zijn bedoeling. Het is niet zijn bedoeling om het erger te maken, maar om het juist ter genezing te geven, tot je heil, dat u het geestelijk licht in de ogen krijgt. Hoe gaat dat? Wanneer de Heere uw ogen opent, ook geestelijk, kijk niet vreemd van op dat u zoiets ervaart als die laag modder op de ogen. Als u juist meer last krijgt van uw zonde, want dan weet u wat er moet gebeuren. Dan weet u dat u het reinigend bloed van Christus nodig hebt. Wat is er gebeurd bij die blindgeborene? Wat Jezus ziet, wat Jezus doet, ten derde wat Jezus zegt. En dat is zeker zo belangrijk. Even lijkt het, als we het lezen, alsof de blinde het alleen maar ondergaat. Alsof het over hem heen komt. Zonder dat hij iets vraagt, zonder dat hij iets zegt, zonder dat Jezus iets van hem vraagt of tegen hem zegt. Het gebeurt gewoon. En die blinde is passief, lijdelijk. Maar nee, dat is toch niet zo. Christus geeft hem ook een opdracht. En in de prediking van het evangelie klinkt er ook een opdracht. Er klinkt een bevel voor ieder mens die het hoort. Bekeer u en geloof in de Heer Jezus Christus. Het is niet alleen wat God in ons leven doet, maar ook wat hij ons zegt. Jezus geeft die blinde ook een opdracht. Ga heen naar het badwater Siloam en was u. Ga heen. In beweging. Op pad. En zo wordt die man erop uitgestuurd. Dat gaat niet makkelijk. Hij is nog blind. Met slijk op zijn oog. Geheen naar Siloam. Was er met dat badwater misschien iets bijzonders? Of was dat gewoon het dichtstbijzijnde water? In elk geval is het een oud waterreservoir. In Jeruzalem, binnen de stadsmuren. Siloam. En het water kwam uit een bron en werd via een tunnel naar een soort bak geleid in de stad. Dat men daar ook vers, levend water had. En op het loofhuttenfeest schepte men water uit die waterbak Siloam om dat uit te gieten op het tempelplein. En op de laatste dag van dat feest, van dat loofhuttenfeest, had Jezus er gestaan en hij riep: als iemand dorst heeft, laat die tot mij komen en drinken. Hij, Jezus, hij is het levende water, het water des levens. En nu moet die blinde naar dat water, naar Siloam, om zijn ogen uit te wissen. Hij kreeg een opdracht, hij werd erop uitgestuurd en hij deed het zoals de Heere hem had gezegd. Hij ging en hij waste zich en hij zag het licht. Waar kunt u heen met uw blindheid? Waar kunt u heen met die dikke laag van vuile zonden? Nou, de Heere laat het u duidelijk verkondigen. Ga heen tot Christus. Ga heen tot het bloed van het kruis. Ga met al uw zonden en met al je blindheid. Geloof in de Heer Jezus Christus. Die opdracht, die klinkt. De Melaatse Naaman, die kreeg eigenlijk net zo'n soort opdracht. Ga heen en was u in de Jordaan. Hij ging niet. Tenminste, aanvankelijk niet, want het was te eenvoudig, het was te vernederend. Moet hij dan ondergaan in die verachte Jordaan? Ja. En zo is er genezing. Breng uw vuil bij het kruis van Christus, gemeente. Leg het in geloof neer bij Jezus, want zo raak je het kwijt en zo word je schoon. Breng het bij Jezus. En u zult gerechtvaardigd worden. Gerechtvaardigd door zijn bloed. Vrijgesproken, met heldere ogen, ziende op Jezus. Hoe deed die blindgeborene dat? Nou, de Heer Jezus sprak tot hem en hij deed het. Wonderlijk is dat. Dat je het dan ook doet. Wonderlijk dat die man zo'n woord van Christus gehoorzaamt. Hij ging en waste zich. Ja, daar blijkt zijn geloof. De blinde vertelt wat de Heer Jezus deed en zei. En dan gewoon eenvoudig hoe hij gehoorzaamde. Zijn geloof blijkt in de gehoorzaamheid. En ik ging heen en ik waste mij en werd ziende. Dat is toch eigenlijk geen ingewikkeld verhaal. Gods woord wekt gehoorzaamheid. Bij u ook? U maakt toch geen tegenwerpingen? Wil je niet luisteren naar wat Christus zegt? Hij roept. Hij nodigt tot zijn heil. Geloof hem. En laat u leiden. En Christus opent de ogen voor Gods heerlijkheid. Voor wie in geloof tot Christus gaat, klinkt ook de nodiging naar het heilig avondmaal. En dat vuil dan? En die laag modder? Hoe kan ik er doorheen zien? Ken ik hem wel goed genoeg, wel diep genoeg? Richt u tot Christus. Zie op naar het kruis. Vertrouw op zijn belofte. Hij geeft u dat water des levens. Hij is de zaligmaker. Hij redt u uit de nood. En hij roept zijn gelovigen tot zijn tafel, tot zijn gedachtenis. En hij laat daar het werk van God openbaar komen. De Heer, hij doet zijn werk. En we zullen de heerlijkheid zien van Gods werk. De heerlijkheid van zijn genade. Terwijl we ons voorbereiden op het avondmaal, overdenken we onze blindheid, onze vuilheid. En je kunt je machteloos voelen. Maar zijn woord, Christus' woord, is ook genezend. Door zijn woord komt er leven. Jezus Christus, hij is ons licht. En in hem vinden we onze kracht, ons heil. Het is zijn opdracht om van zijn tafel te eten. Zijn uw ogen geopend dat u in Christus Gods heerlijkheid ging zien? Vraag er anders om. Kom, Heer, met uw licht. En luister steeds weer wat hij u zegt. En dan weet u niet alles in één keer. De blinde die noemde de heiland eerst alleen maar een mens. Er was nog veel meer te leren over Jezus. En als iemand ernaar vraagt, hoe gaat u aan het avondmaal? En het is de vraag in uw eigen hart, hoe zit dat dan? Wat kunnen we dan zeggen? Is het ook dit? Het is Jezus. Het is Jezus. Hij zag naar me om. Hij begon te spreken. En wat hij zegt, dat wil ik doen. Dat geloof ik. En zo ben ik gaan zien. Ik ben gaan zien dat Jezus Christus mijn zaligmaker is. Hij is mijn heil. Hij is mijn liefde. Hij is mijn hoop. Verloochen hem dan niet. Luister. Eet van het brood. Drink van de wijn. En laat de Heer zijn werk doen. En we mogen ons verheugen in zijn licht. En zo zullen we in gehoorzaamheid het avondmaal houden. En daar ontvangen wij nieuwe kracht. Door de genade van God. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 81. En we zingen daarvan de versen 1, 2 en 3. Zing nu blij te moe, het machtig opperwezen, een lofzang toe. En wat er verder volgt in Psalm 81, de versen 1, 2 en 3. Laten we samen de Heer danken en ook voorbeden doen. Grote God, barmhartige Vader in de hemel, we willen u danken voor uw woord. U danken voor uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Hij die de levende is. Hij die uw werken heeft geopenbaard in deze wereld. De genezing van zieken. In het geven van zijn leven. In het brengen van heil en vrede. Hoe groot bent u? Hoe diep gaat uw ontferming? Dat u ook naar ons omziet. Heer, u prijzen wij voor het werk door uw Heilige Geest. Om met het licht te komen in de harten van zondaar. U prijzen voor het verzoeningswerk gebracht. Opdat de schuld wordt weggenomen. En er vrede mag zijn bij u. Dat u vrede geeft. Omdat de zonde weg is. Omdat er liefde komt in de harten. En mensen elkaar daar ook in vinden. Help ons daarin, Heere. Leid ons daarin. Werk krachtig met uw geest. Ook wanneer we ons voorbereiden op avondmaal. Opdat we er zelf niet tussen staan met ongeloof, met onverschilligheid, met hoogmoedigheid. Maar dat het een gelegenheid is. En dat u ons leeg maakt, opdat wij vol zullen zijn van de genade van de Geest van Christus. En wij bidden van u, geef dat licht van Christus en die vrede, zijn komst, ook heil brengt in het leven van mensen vandaag de dag in deze wereld. In allerlei omstandigheden en delen van de wereld, onder de volken. U bidden we voor Israël. Trouwe Heere, wilt u ook dat volk van uw verbond gedenken, ook in deze tijd. In alle nood en zorgen, strijd. En wij bidden van u dat ook daar gezien mag worden. De koning van Israël, de Heer Jezus Christus. Dat er bij hem ook alles te verwachten is. Dat hij de vorst van de vrede is. Heere, wij vragen van u dat u ook onder het Joodse volk dat licht schenkt. Opdat u wordt verheerlijkt. Heere, wat een vreugde zal dat zijn, ook voor uw kerk. We bidden voor de situatie in Israël, in Gaza, in de verschillende gebieden in die regio. In alle strijd, zoveel verliezen en nood. Ontfermt u zich, trouwe God, daarover. En we mogen u dank zeggen voor de gegijzelden die vrij zijn gekomen. Heere, u brengen we daarvoor de dank. U danken we ook voor de hulpgoederen die Gaza binnengebracht konden worden. Voor de levensbehoeften van de mens. U danken we daarvoor. Maar er is ook weer opnieuw strijd. En we bidden van u. Geef de machthebbers van deze wereld, de machthebbers ook daar, om te doen wat goed is, wat recht is. Heer, we bidden dat u daarin de wijsheid geeft en de leiding. Omdat we ons er ook machteloos bij kunnen voelen. En dat wanneer u wordt aangeroepen, o trouwe God, dat u ook hoort en antwoord geeft en uw wonderen doet. U bidden we om uw hulp in deze wereld, waarin ook op andere plaatsen noden zijn, van armoede, van geweld en onderdrukking. Wees de mensen nabij. Geef dat de vrijheid en rust voor hem mag zijn. Dat ze kunnen leven van uw gaven. U bidden we voor onze overheid. En nu er een kabinet gevormd zal moeten worden. Vragen wij u om uw leiding. Dat u geeft Dat er mensen zullen zijn die met wijsheid daarin voortgang boeken. Zodat het land op een goede manier geregeerd zal worden. U bidden voor de zieken. We denken daarbij aan Kees Haverhals. Wees hem nabij, nu hij in het ziekenhuis verblijft. Zegen ook de zorg en de behandeling die hij krijgt. Gedenk ook zijn vrouw in deze moeilijke tijd. Heren, dat u hen draagt. Dat ze zich gesterkt mogen worden door de Heer, mogen weten door de Heer Jezus Christus. En dat er zo herstel mag zijn onder uw goedheid. Wees met andere zieken, zieken die thuis zijn, die behandelingen ondergaan, die zorgen hebben over hun gezondheid. Wees hen allen nabij met uw barmhartigheid. Gedenk hen die in tehuizen wonen. Heer, wilt u ook daar de zorg zegenen en ook uw goedheid geven met uw woord en geest. U willen we bidden voor het werk van de Stichting Gevangenenzorg Nederland. Dat ook in het omzien naar de gevangenen en het omzien naar hun familieleden iets van uw barmhartigheid mag blijken. Om ook weer verder te kunnen in het leven met alles wat er gebeurt en gedaan is. U bidden we, Heren, blijf bij ons op deze dag die we ontvangen uit uw hand. Dat het een geheiligde dag is. En we lezen in uw woord dat u die dag zegent. Dat we dat ook zo ontvangen. Ook wanneer de gemeente opnieuw deze avond samenkomt. Zegen uw woord. Laat uw gemeente worden opgebouwd in het geloof. Heere, hoor ons zo. En wees ons nabij. En laat uw naam in onze harten ook groot en kostbaar zijn. Dat we met alle moeite en vragen troost en kracht vinden bij de Heer Jezus Christus en in uw woord. En dat we ons daardoor geleid mogen weten en leven in een vast geloof. Sterk de hoop. Laat ook de liefde er zijn. Wij bidden dat alles in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 25, het vierde vers, Zere goedheid kent geen palen. Psalm 25, vers 4. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.